Zoeken wij nu samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere onze God, nu wij aan het einde van deze dag en aan het begin van deze samenkomst gekomen zijn, past het ons uw goede hand over ons op te merken en te erkennen. Wat hebben wij, wat wij niet hebben ontvangen? En bovendien, waar hebben wij recht op? Nochtans hebt u ons deze dag al veel gegeven, en mogen wij ook vanavond weer samen zijn rondom uw woord en getuigenis. Het woord dat een krachtige aansporing in zich heeft en wil zijn om de loopbaan te lopen, om te strijden de goede strijd van het geloof en te grijpen naar het eeuwige leven. Wij mogen ook deze avond hier met elkaar treden voor uw aangezicht, met eerbied en diep ontzag, in verwondering en in aanbidding. Laat uw gena ons met haar troost verrijken, en laat uw werk aan uw knechten blijken, uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Uw trouw, uw macht, behoede ons voor bezwijken. Mogen wij deze avond uw goddelijke aanwezigheid speuren, dat die merkbaar is, in verootmoediging, verbrokenheid van hart, om te verwelkomen het eeuwige, heerlijke, stralende evangelie van Christus kruis, dood en opstanding uit de doden, opdat ons leven verankerd ligt in hem die u ons gaf en wij ook voor ons ambtelijk dienen, op welke plaats dan ook maar en in welke gemeente ook maar, wij Christus ons voor ogen mogen stellen, hem die dood geweest is, maar die leeft, en die de sleutels heeft van de hel en van de dood. Wij vragen u, Heere, om uw zegen, in het bijzonder voor diegenen die onder de last van het ambt gebogen gaan. Wilt u ze versterken met kracht in hun ziel? Het kan zijn dat er onder ons zijn die, nu wij opnieuw komen aan de ingang van een nieuwe periode in het gemeentelijke leven, wat wij doorgaans winterwerk noemen, dat wij daar als een berg tegen opzien. Maar doe ons dan geloven dat voor u bergen vlak zijn en zeeën droog, en dat de weg achter u aan, Jezus Christus, altijd begaanbaar is. Wilt u zo zijn met de broeders in de ambtelijke dienst? Wilt u zich ontfermen over degenen die zich daarop voorbereiden, in de gang van hun studie? Geef daarin ook licht en leiding, helderheid en klaarheid, om de zaken waarom het ten diepste en altijd weer gaat, helder voor zich te hebben, en dat ze trouw mogen zijn en volhardend om te staan naar dat wondere, dat treffelijke ambt, dat zozeer de moeite en de strijd waard is om u te dienen en het zaad van het evangelie te strooien en een uitdeler te zijn van de menigerlei genade van u. Wij dragen de kerken in dit land aan u op. U weet van de benauwdheid, u weet van de schuld, u weet van de nood, u weet van de kanteling van deze tijd, waarin al de ontwikkelingen zo onvoorstelbaar snel gaan, dat de dreiging van uw oordeel groot is, dat u zou wegnemen de kandelaar uit dit land en uit dit werelddeel. Bewaar ons daarvoor. En geef, Heere, dat ook onder ons de gebeden zich vermenigvuldigen tot een doorbraak van waarachtig geestelijk leven. waarin uw naam wordt verheerlijkt, groot gemaakt, geloofd en geprezen, dan zal er ook wat van ons uitgaan naar hen die buiten zijn, naar land en volk, naar overheid en vorstenhuis. O geef, Heer, de krachtige, de onweerstaanbare, de overtuigende werking van uw geest, van wie wij belijden met de kerk van alle eeuwen, dat hij Heere is en levend maakt. Zo ziet alles op u, ook deze avond, in spreken en in luisteren, in luisteren en in spreken mag het zijn, tot de eer en de glorie van uw naam, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Broeders, en ik spreek maar inclusief, dan zijn de dames daarin tegelijk begrepen. Ik wilde u lezen uit 1 Korinthe 15, de eerste 20 versen. 1 Korinthe 15. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij is bewezen, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden, valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen, maar nu... Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover. Wij willen dan vanavond, en als God het geeft ook morgenavond, met elkaar nadenken over de opstanding van Christus. Het feit van de opstanding heeft vanavond onze bijzondere aandacht. En dan morgen... de kracht van de opstanding, het nut van dat feit. Vooraf een enkele opmerking. In de eerste plaats, gezien de overvloed van stof en de veelheid aan gegevens uit het woord van God met betrekking tot ons onderwerp, moeten we ons wel heel erg beperken. Een tweede opmerking die ik wil maken is dat ik niet de pretentie heb om wat nieuws te zeggen en wat nieuws naar voren te brengen. En ik heb ook niet de behoefte om origineel te zijn. Wat ik wil doen is enkele gegevens uit de schrift opdiepen en u aanreiken. In de derde plaats, tot zelfonderzoek, leg ik u de volgende vraag voor. Welke plaats neemt in uw denken, in uw spreken en in uw preken, in het openbaar en bij de huizen, de opstanding van Christus in? Ik kom tot die vraag omdat het zonneklaar is dat in het Nieuwe Testament de opstanding van Christus een buitengewoon belangrijke plaats inneemt. In, om maar iets te noemen, de handelingen van de apostelen lezen we: de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Bovendien schrijft Paulus aan een jonge ambtsbroeder, Timotheus, dat hij in gedachtenis moet houden dat Christus Jezus uit de doden is opgewekt. Ik kom daar nog op terug. Het moet hoe dan ook, broeders, voor ons vaststaan dat de opstanding van Christus een grote en kardinale waarheid is in het geheel van de christelijke leer. De opstanding is voor het christendom wat de ziel is voor het lichaam. Wat de fundering is voor het gebouw. Absoluut onmisbaar tot onze troost en hoop. Tot het schenken van levenskracht. Het leven van Jezus is het leven van de Bijbel. Is het leven van de gelovigen. Is het leven van de heerlijkheid. Dit enkele feit, de opstanding van Christus, is de bron van leven voor Gods kerk in alle eeuwen. Het wierp, om zo te zeggen, levenwekkende kracht achterwaarts. Kracht die gevoeld is door profeten en patriarchen. Het is het leven van de kerk in het heden en het zal dat zijn in de toekomst, totdat het laatste vat van Gods barmhartigheid de kracht van die opstanding heeft ervaren. En als ik u de vraag voorleg welke plaats het preken, het denken, het spreken over de opstanding van Christus bij u inneemt, dan heeft die vraag mede als achtergrond dat in het Nieuwe Testament de kracht van Christus opstanding en de heerlijkste stralen daarvan met name aan het licht komen in tijden van diepe en pijnlijke beproevingen, in tijden van druk en van vervolging, wanneer de Heer Jezus nog voor Pasen komt te staan voor een diep bedroefde vrouw, als haar broer Lazarus is gestorven, dan vertroost hij haar met dat ontzaggelijk indrukwekkende woord: ik ben de opstanding en ik ben het leven. En ik wijs u in dit verband op een persoon die al meer deze dag ter sprake is gebracht, Johannes op het eiland Patmos. Wij weten dus dat dat geen vakantieverblijf voor de man is geweest en dat hij daar geen tweede huisje had, maar dat hij daarheen was verbannen omwille van het getuigenis van Jezus Christus en omwille van het woord van God. Johannes, die was gescheiden van zijn medebroeders, van de gemeenschap, van de genademiddelen. En dat was natuurlijk voor de man niet gemakkelijk. Al kon men hem niet verbannen van de tegenwoordigheid van God, en kon de vervolging hem niet scheiden van de liefde van Christus. Deze discipel was rijk begenadigd, zeer bevoorrecht. Hij mocht jarenlang met Christus omgaan. Hij zag de wonderen die de Meester verrichtte. Hij hoorde zijn leer, hing aan zijn lippen, rustte aan zijn boezem. En toch, hij was nog nooit zo bevoorrecht en kreeg nooit zoveel onderwijs van Jezus. Had hij nog nooit zoveel van zijn heerlijkheid gezien? Had hij nog nooit zo diep gedronken uit de bron van de liefde als in dit ballingsoord? Want daar, daar verscheen hem de opgestane op de eerste dag van de week. Het was voor hem wel een hele bijzondere dag des Heren. Een dag die voor hem al geheiligd en kostbaar was vanwege de opstanding van de Heer Jezus. Maar nog meer vanwege de verschijning van de opgestane zelf in zijn heerlijkheid en glorie. Johannes, hij lag als dood aan zijn voeten, maar hoort de woorden van leven. Vrees niet, ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend geworden in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van hel en van dood. Dit brengt mij bij het feit dat Christus met deze woorden zelf al aangeeft dat zijn opstanding uit de doden niet is los te maken van zijn lijden en dood. Er is een onlosmakelijke innerlijke samenhang tussen al de feiten van het heil. De opstanding van Christus, de eerste trap van zijn verhoging, daar gaat zijn vernedering aan vooraf. Zijn lijden, zijn dood aan het kruis. Voordat hij opstond, heeft hij volkomen voldoening gebracht aan God. Op de kruisheuvel Golgotha heeft het geklonken. Het is volbracht. En in dat woord ligt uitgedrukt, tetelestai, dat het doel, het telos, was bereikt. En daarom kon de dood het einde niet zijn. De eerste Adam is wel eens de eerste werkstaker genoemd. Voordat hij het hem opgedragen werk had volbracht, is hij, om zo te zeggen, van de bouwstijgers weggevlucht. Deze tweede Adam wordt van het kruis niet afgenomen voor en al eer hij tussen God en wereld alles in orde had gebracht. En zijn laatste kruiswoord: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, is dan ook tegelijk een woord van triomf, van overwinning. Het sterven van Jezus is uitgang, maar tegelijkertijd doorgang. Doorgang tot zijn middelaarsheerlijkheid. Doorgang tot het overwinnende, triomferende leven. Hij kon, hij mocht zijn handen geven in de handen van zijn Vader, zijn hemelse Vader. Hij had het offer van zijn leven gebracht. Het offer dat genoeg was, dat voldoening had aangebracht. En op dit sterven moet opstanding volgen. De Vader, als verzoend en voldaan, zal aan dit offer, dit gebrachte offer, recht doen. Dat wil zeggen, opstanding zal volgen. Petrus heeft ook op die samenhang gewezen, als hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing, en hij hen liet weten, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. En op diezelfde samenhang had Christus al gewezen toen hij op aarde was: breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik die weer opbouwen, sprekende van de tempel van zijn lichaam. En als hij zijn discipelen een en andermaal zijn lijden aankondigt, dat de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mensen en dat ze hem zullen doden, dan voegt hij daar in 1 adem aan toe en 3de dagen opgewekt worden. En toen hij was opgestaan, zei hij tegen de Emmausgangers: moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan, en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hen uit in al de schriften wat van hem geschreven was. In al de schriften, daarin werd dus ook gesproken over de opstanding van Christus. Al in het eerste Bijbelboek lezen we de geschiedenis, altijd weer aangrijpend, van het offer van Isaac, de zoon van Abraham. En wat was het feit dat Abraham Isaac terugkreeg nadat hij hem op het altaar had gelegd, anders dan de voorafschaduwing van de opstanding van Christus? Zoals het gebonden worden van Isaac op het hout heen wees naar de offerdood van Christus, zo wijst de ontbinding van hem van het altaar naar Christus' opstanding. Immers, Hebreeën 11, door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis heeft weergekregen. Dezezelfde gedachte komen we tegen in verband met de ceremonie die de Melaatse moest ondergaan als hij rein werd verklaard. Dan moest hij 2 levende reine vogels naar de priester brengen. De ene vogel moest in een aarden vat geslacht worden over levend water, Leviticus 14. De priester moest dan de levende vogel nemen en die dopen in het bloed van de vogel die geslacht was, en de levende vogel in het open veld laten vliegen. De vogel die geslacht was, was beeld van de menselijke natuur van onze gekruisigde zaligmaker voor de zonde van de melaatsheid. De verzoenende kracht van dat kostbaar bloed dat reinigt van alle zonden. De levende vogel, gedoopt in het bloed van de geslachte vogel en die in het open veld werd losgelaten, was beeld van de opstanding van de Heer Jezus, die als de grote hoge priester leeft om altijd voor de zijnen te bidden, die pleit op zijn verdiensten, de verdiensten van zijn verzonnen bloed. En dat wat zich voltrok op de grote verzondag in verband met de geslachte en levende bok, belichaamde wezenlijk dezelfde leer. Aaron kreeg de opdracht die ene bok waarop het lot was gevallen tot een zondoffer te maken en het bloed ervan binnen de voorhang te brengen. Maar op de kop van de levende bok zal Aaron zijn beide handen leggen en zal daarop al de ongerechtigheden van de kinderen van Israël en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. En hij zal die op het hoofd van de bok leggen en zal hem door de hand van de man die voorhanden is naar de woestijn uitlaten, Leviticus 16. En de beide delen van Christus kruis en opstanding worden hier afgebeeld en werden gerealiseerd, verwerkelijkd in hem die is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. De profetische schriften zijn eveneens niet onduidelijk als het gaat om de opstanding van Christus. Het zal niet nodig zijn dat ik al die getuigenissen aanhaal met al dan niet uitvoerig commentaar. Ik noem u Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Psalm 16, ook zal mijn vlees zeker wonen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Jesaja 55, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. En over deze genoemde teksten laat het Nieuwe Testament het licht vallen. Het zijn immers teksten, woorden uit het profetische woord die aangehaald worden door Paulus in Handelingen 13 en worden toegepast op de opstanding van Christus. Hoor maar, en als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden, welke gezien is geweest vele dagen lang van degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, namelijk dat God dezelve vervuld heeft aan ons hun kinderen als zij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo hij niet meer tot verderving zal keren, heeft hij aldus gezegd: Ik zal u lieden de weldadigheden van David geven, welke getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt: Gij zult uw heilige niet overgeven, om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad van God gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Broeders, u hoort hoe helder en duidelijk in deze opmerkelijke delen van Gods heilig woord oplicht de leer van de opgestane zaligmaker. Het is werkelijk en het is waar dat het leven van Jezus is het leven van de schriften. Hoe blijkt dat ook uit Jesaja 26? Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, ze zullen opstaan. En uit Job 19, want ik weet, mijn verlosser leeft. De opstanding van Christus uit de doden bevestigt de waarheid van Gods heilig woord. De types vinden hun substantie en de profetieën hun vervulling in hem. Het is dus bepaald niet zonder reden dat Paulus schrijft in dat magistrale 1 Korinthe 15, want ik heb u ten eerste overgeleverd dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En daarom was de verkondiging van de apostelen vanaf het moment van de uitstorting van de Heilige Geest vol van het feit van de opstanding van Christus. Ze beschouwden dat niet als een op zichzelf staand feit, maar in de samenhang die ik heb aangegeven. Ze verkondigden een gekruisigde en opgestane Christus. In dit verband is het, naar het mij voorkomt, ter zake wat Herman Bavinck opmerkt: het werk van de zaligheid is Gods werk. Hij doet dat alleen. En omdat het zijn werk is, zouden de weldaden van Christus ons niet ten goede kunnen komen als hij niet uit de doden was opgewekt en was verhoogd aan de rechterhand van God. Aan een gestorven Jezus zouden wij genoeg hebben als het christendom niet meer was en voor onze verlossing niet meer hoefde te zijn dan een leer die wij in het hoofd hadden te prenten, of een zedelijk voorschrift en voorbeeld dat wij hadden na te volgen. Christus is op aarde gekomen niet alleen om voor ons de mogelijkheid van de zaligheid te verwerven en om het dan vervolgens aan onze vrije wil over te laten of wij van die mogelijkheid al dan niet gebruik zouden maken. Maar hij vernederde zich en werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis, om ons werkelijk, volkomen, eeuwig zalig te maken. Daarom is zijn werk ook niet met zijn dood en zijn begrafenis afgelopen. Wij roemen en wij belijden een gekruisigde en opgestane zaligmaker. Broeders, het is duidelijk en het moet duidelijk zijn dat al de feiten van het heil een noodzakelijke innerlijke samenhang hebben. Zonder het feit van de opstanding verliezen ook al de andere feiten van het christelijk geloof hun betekenis. Het christelijk geloof, broeders, houdt u dat toch vast? Valt of staat? Staat of valt met de feiten? En ik vind het nog altijd indrukwekkend. De herinnering aan een ambtsdrager die op het einde van zijn leven diepgelovig de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof opzegde en vervolgens zijn laatste adem uitblies. En ik benadruk dat heel stellig, omdat de opstanding van Christus een aangevochten en bestreden zaak is, werd de opgestane Christus al weggedrukt in de wordingsgeschiedenis van Pasen. Dat is vandaag niet anders. Maar we houden het tegenover alle uitingen van het ongeloof vol, dat het christelijk geloof staat of valt met de feiten. Ik onderstreep dat, ik ga dat wat breder op in, niet om stem te geven aan het ongeloof, maar om te laten zien dat het Nieuwe Testament er geen enkele onduidelijkheid over laat bestaan. De discipelen van de Heer Jezus geloofden in de opstanding van Jezus, omdat hij werkelijk na zijn dood uit het graf kwam en aan hen verscheen, zodat hun geloof in de opstanding eenvoudig gebaseerd was op dit feit. En natuurlijk, deze uitleg wordt verworpen door mensen die in de oorsprong van het christendom niet herkennen de scheppende kracht van God in onderscheid met de wetten van de natuur. Met als gevolg dat er talloos veel verklaringen zijn voorgesteld. Volgens velen krijgen wij als het gaat om de opstanding met zoveel tegenstrijdigheden te maken dat wij de opstandingsverhalen wel moeten verwijzen naar het rijk van de legendevorming. Wat we in de evangeliën lezen, zo heet het, is de neerslag van niet verifieerbare geloofservaringen. Er zijn er ook die beweren dat het geloof van de discipelen in de opgestane een gevolg is van bepaalde hallucinaties, waarin zij dachten Jezus te zien en Jezus te horen. Een hallucinatie is een verschijnsel bekend bij studenten in de pathologie. Een pathologie is de wetenschap die de oorzaken en de aard van ziekten bestudeert. Wat is de kwestie? Bij hallucinaties wordt de oogzenuw aangetast, waardoor de patiënt in zeker opzicht daadwerkelijk iets of iemand ziet. Maar dit effect wordt niet veroorzaakt door een extern voorwerp, maar door de pathologische conditie van het subject zelf. En dat zou dan de verklaring vormen van de verschijningen van de opgestane Christus. Een mening, ik zeg dat, omdat hij nog altijd opgel doet bij hen die het wonder verwerpen in verband met het ontstaan van het christendom en die het christendom als zodanig wel zeggen te beleiden, maar daar innerlijk ver van afstaan. Want het gevolg is dat je van die hele merkwaardige en onzinnige uitspraken krijgt als het gaat om de opstanding van Christus. Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Wie dat vatten kan, die vat dat. Maar hoezeer de opstanding van Christus al de eeuwen door werd ontkend, hoeveel theorieën zich in de loop van de tijden hebben gemanifesteerd en wordt er nog steeds beweerd door zeer vooraanstaande knappe theologen dat de opstanding van Christus behoort tot een ander terrein dan de historie. We houden het maar eenvoudig bij de schriften. De Heere is waarlijk. Dat wil zeggen, werkelijk opgestaan. Christus stond op. Het lichaam waarin hij opstond was een werkelijk lichaam. En niet maar de verschijning van een lichaam. Ik som eenvoudig de feiten op. Eens stond hij in het midden van zijn discipelen. dan zijn ze verschrikt en zeer bevreesd, en ze dachten dat ze een geest zagen. Jezus zegt dan tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf, tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Het zien en aanraken van de Heer Jezus maakte duidelijk dat zijn verschijning bepaald geen illusie was. Jezus Christus had hetzelfde lichaam, zowel voor als na zijn opstanding. Het graf was geopend en het lichaam wat daar lag stond op. Na zijn opstanding zei Jezus tegen zijn discipelen: zie mijn handen en mijn voeten, dat ik het ben. Tegen de ongelovige Thomas zei hij: breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Christus' opgestane lichaam was hetzelfde als het lichaam dat dood en begraven was. En als u vraagt, waarom zagen de volgelingen van Christus dan niet direct dat hij het was? In tenminste één geval weten we dat hun ogen gehouden werden. En hoewel hij eenvoudig zijn dood, begrafenis en opstanding had voorzegd, door de macht van het ongeloof verstonden de discipelen de waarheid niet. Deze dwaling was vlak voor de hemelvaart nog niet uit hun gedachten verdwenen. Toen hij gestorven was, kwam wat zij als hun gevoelen uiten niet verder dan: en wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Bovendien, wij herkennen dat natuurlijk in het pastoraat, wanneer de gedachten van mensen overmand, overweldigd zijn door verdriet, wanneer mensen zwaar zijn aangeslagen, dat men het heel moeilijk vindt goede boodschappen te geloven. Lucas meldt ons ergens dat de discipelen het van blijdschap nog niet geloofden. Die gesteldheid van geest is niet ongewoon, zoals gemakkelijk aangetoond kan worden. Dan kom ik vervolgens bij de getuigen van de opstanding van Christus. Het is de moeite waard op te merken dat er voor de discipelen een tweetal hemelse getuigen waren van de opstanding van Christus. Lucas spreekt van twee mannen in blinkende kleding, maar Johannes maakt uitdrukkelijk melding van twee engelen. Zij waren metterdaad de eersten, en zij waren bovendien geschikte getuigen van deze wonderlijke gebeurtenis. Met betrekking tot de andere getuigen van Christus' opstanding kunnen we verschillende zaken onderstrepen die ons daarbij opvallen. Ten eerste, het zijn er nogal wat geweest, tussen de 500 en 600. Wanneer er bij een misdrijf, bij een zwaar misdrijf, twee of drie getuigen zijn, is dat genoeg om tot een veroordeling te komen. Wat is al het geval sinds de dagen van Mozes? Wat betreft de opstanding van Christus, zijn dat er 200 tot 300 keer zoveel. 500 of 600 getuigen leggen net zoveel gewicht in de schaal als 5 of 6.000. Het getal van de getuigen is dus meer dan voldoende. In de tweede plaats, de getuigen waren bevoegd. Ze waren allemaal heel goed bij hun verstand, en ze waren het beste in staat om correcte informatie te krijgen. Petrus zegt dat ze met hem hadden gegeten en gedronken nadat hij van de doden was opgestaan. In Handelingen 1 schrijft Lucas dat hij zichzelf levend vertoond had aan de apostelen met vele gewisse kentekenen 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan, zodat de getuigen konden zeggen en konden schrijven hetgeen wij hebben gehoord, hetgeen wij hebben gezien met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij. In de gesprekken die de opgestane met zijn discipelen voerde, hadden ze alle gelegenheid zich ervan te gewissen of hij werkelijk de opgestane zaligmaker was. Deze getuigen, ze zagen hem wandelen, ze hoorden zijn argumenten en zijn verwijten, ze zagen zijn wonden, ze ontvingen zijn bevel het evangelie te verkondigen aan alle creaturen en ze ontvingen zijn zegen. Het ongeloof heeft bovendien nog nooit de competentie van de getuigen betwist of ook maar ter discussie gesteld. Hun getuigenis was dan ook niet gebaseerd op geruchten, niet op hallucinaties, niet op verslagen van anderen, maar wat ze zelf hadden gezien en wat ze zelf hadden gehoord. In de derde plaats, ondanks de gesuggereerde tegenstellingen en verschillen, stemde het getuigenis van deze getuigen dan ook overeen. Sommigen vermelden dingen die anderen niet hadden gezien of gehoord. Maar eenduidig is het getuigenis dat Jezus opstond uit het graf en dat ze hem zagen in zijn opstandingslichaam. Tussen de getuigen bestaat geen contradictie. De vroege getuigen hebben zich er veel aan gelegen laten liggen tegenspraak in hun getuigenissen te vinden. Maar hun werk was een samenstel van onwetendheid en kwaadwilligheid. In de vierde plaats, de getuigen gaven in hun leven blijk van ootmoed, van trouw, van oprechtheid en van zelfverloochening. En ik acht dat een bewijs dat hun woord betrouwbaar was. Er is toch een vrijwel algemene mening dat de apostelen mensen waren die er uitermate beducht voor waren tegen God te zondigen. Zij zouden dat gedaan hebben als ze valse berichten de wereld in hadden gestuurd. Het is bepaald niet zo dat een van hen erop uit was zich een fortuin bijeen te vergaderen door vol te houden dat Jezus leefde. Ze leefden en ze stierven als arme mensen. De voortreffelijkste onder de apostelen oefende op gezette tijden nog zijn oude vak uit, tentenmaker. Jezus waarschuwde zijn volgelingen dat de navolging van hem de weg was tot armoede. En deze getuigen werden verbannen, gestenigd, geslagen met het zwaard, gekruisigd. Ze werden door iedereen gehaat. Smaad en schande was hun deel. Ze voorzagen dat het zo zou zijn en zij werden daarin niet teleurgesteld. Ze waren niet op zoek naar faam en roem, naar gemak en plezier. Ze achten het wel een eer omwille van de naam van Christus te lijden. En ze doorstonden al dat lijden, ja, zelfs de dood, omwille van het getuigenis dat Jezus Christus was opgestaan. En de vijanden van de christelijke religie en van het christelijk geloof, die stemmen dit allemaal toe. Al werden er wel pogingen gedaan dit getuigenis af te zwakken, door insinuaties als die getuigen, ach, dat waren maar ongeletterde en niet filosofisch geschoolde lieden. Gesteld dat dit waar zou zijn, bewijst dat nog bepaald niet dat hun getuigenis niet juist zou zijn. Wetenschap en literatuur zijn nog geen garantie dat men in zaken een bepaalde zaak of een zeker feit werkelijk de waarheid spreekt. Broeders, ik heb diep respect voor de wetenschap, maar de wetenschap heeft het laatste woord niet. Zeker niet nadat we vanmiddag hebben gehoord in zaken het passeren van Bilderdijk voor een leerstoel in de letteren, dat men daar zomaar een wiskundige kon benoemen. Iets waarvan men zegt dat het wetenschappelijk bewezen is, hoeft nog niet waar te zijn. Anderen waren en zijn de mening toegedaan dat die apostelen, dat die discipelen wel erg goed gelovig waren in al hun simpelheid. Maar de hele geschiedenis toont aan dat ze dat niet waren. Immers, hoe vaak klinkt het niet op en rond Pasen, en zij geloofden het niet. Christus moest hen juist vermanen vanwege hun ongeloof. Nog weer anderen hebben opgemerkt dat de getuigen, en dan vooral de apostelen, fanatici waren. En fanatici, die hoef je niet te geloven. Wij zouden zeggen dat waren fundamentalisten. Terzijde, je bent dat vandaag al gauw, fundamentalist, en ik constateer, helaas, datgene wat nog niet zo lang geleden gewoon, gezond, gereformeerd, want bijbels was, nu ook in de bijbelwetenschappen vaak als fundamentalistisch wordt beschouwd. En als je dat maar kunt zeggen, dan hoef je geen enkel argument meer aan te dragen. Fundamentalisten hoef je niet te geloven, en fundamentalisme hoef je niet serieus te nemen. Maar ter zake, fanatici zijn hoogmoedig. Fanatici zijn heel arrogant. Terwijl de hele geschiedenis laat zien dat de apostelen ootmoedige en bescheiden mannen waren. Ze vonden zichzelf echt niet belangrijk. Maakten melding van eigen onvolkomenheden. Van eigen gebreken. Ze prezen zichzelf bepaald niet. De voornaamste onder hen beleed dat hij niet waardig was een apostel genaamd te worden. Dat hij de minste was van al de heiligen. Ja, dat hij was de voornaamste van de zondaren. Wel nu, de conclusie is glashelder. Als Jezus Christus niet de Zoon van God was en niet opstond uit de dood, dan was hij een bedrieger en dan was zijn religie gewoon vals. En dan is het toch wel op zijn minst opmerkelijk dat zijn volgelingen, die zo misleid waren, bereid waren alles op te geven, zelfs hun leven. Dat is toch op zijn minst merkwaardig. Als Jezus niet was opgestaan, dan waren enkele mannen zonder enige macht, zonder enige politieke macht, zonder invloed, zonder netwerken zouden wij zeggen, want die moet je ook hebben tegenwoordig, zonder fortuin, zonder de gunst van burgerlijke overheden, in staat honderdduizenden Grieken, Romeinen, Joden te overtuigen dat iemand die stierf als een misdadiger, de zaligmaker van zondaren was, en dat terwijl alles op het tegendeel wees. Als Jezus niet was opgestaan, moeten we geloven dat miljoenen dwaas en voor niets hebben geleden in gevangenissen, kwellingen hebben ondergaan, zijn omgebracht om een illusie, een droombeeld te verspreiden. Als Jezus, broeders, niet was opgestaan, dan is onze prediking ijdel. Dan is ons geloof ijdel. Dan zijn wij nog in onze zonden. Dan zijn ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Alles ijdel. Alles leeg. Alles zonder inhoud. Indien wij alleen in dit leven op Christus hopen, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Broeders, het is onvoorstelbaar belangrijk dat wij dit feit van het heil ook werkelijk, werkelijk geloven. En dat wij in ons denken, in ons theologiseren, in onze verkondiging, net als bij Petrus en net als bij Paulus en net als bij die anderen, aan dit feit een grote plaats toekennen. Niet alleen als het Pasen is, en wellicht nog één of twee zondagen daarna. Wij moeten zeker ook als voorgangers en als ambtsdragers naar Paulus' woord in gedachtenis houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Ik zou op deze woorden nog terugkomen, nu dan. Want Paulus schrijft deze woorden aan een ambtsdrager, zei ik, aan Timotheus, zijn geestelijke zoon. De taak die Timotheus had om het evangelie te verkondigen, die vergde ontzettend veel, die vergde het uiterste van zijn vermogens. Hij bevindt zich in Efeze en daar maakt de dwaalleer heel wat slachtoffers. Ik ga daar niet verder op in, maar het was een wonderlijk stelsel van ideeën dat de gemeente binnensloop. En dat is altijd zo, er zijn altijd mensen die dat aantrekt en die daardoor worden meegezogen. En het is ook altijd zo dat dat gevaar niet wordt onderkend. Dat was toen zo en dat is vandaag nog vaak zo. Maar Timotheus, die moet dus met de volle inzet van zijn persoon strijden, opdat de gemeente niet van haar fundament, van haar belijdenis, wordt weggezogen en afgerukt. En dat beseft Paulus, de grote apostel, meer dan iemand anders. Hij weet bovendien dat Timotheus wat bang was uitgevallen. Wij zijn niet de eersten op dat punt. En dat hij niet een van de sterksten was. God gebruikt nogal eens een keer zwakke instrumenten, terwijl de schat van het evangelie in aarden vaten ligt. En wie ontkomt aan de schrammen en de deuken en de breuken in zo'n vat? Maar Paulus, hij spoort zijn jonge vriend Timotheus aan en wijst hem op een oneindige krachtbron. En hij leidt zijn jonge vriend tot de fontein van bezieling door hem te herinneren aan de opstanding van Christus. Timotheus, denk eraan, het is Pasen geweest. Timotheus, de grondslag van het leven is voor altijd gelegd. De dood kan dit leven nooit meer ongedaan maken. Dit leven is immers aan de dood en op de dood bevochten en aan de andere kant van het graf tevoorschijn gekomen. Dat betekent dus, broeders, dat Timotheus en allen die in de dienst van het evangelie staan, op welke plaats dan ook maar, dat die hun werk mogen doen met de dood achter hen en het leven voor hen. En Timotheus moet dat niet prijsgeven. Hij moet ervoor staan, dapper, bewogen, ernstig. En hij moet het niet toelaten dat er een vraagteken bij wordt geplaatst. Hij moet in gedachtenis houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En dat moet ook de kerk in gedachtenis houden, wil zij haar eigen graf niet graven. Midden in de geloofsworsteling en in de strijd rijst voor het oog van Timotheus, want daar was een betrekking gevallen, daar was een levensrelatie gelegd, dat wist Paulus. Daar rijst voor het geloofsoog van Timotheus Jezus Christus, de uit de doden opgewekte. En Paulus zegt tegen hem, houd hem nu maar in het oog, Timotheus. En broeders, aangezien het evangelie eeuwig is, aangezien het evangelie alle tijden en alle eeuwen omspant, wordt Christus de opgestane opnieuw geprojecteerd op het netvlies van het oog van het geloof. Het kan toch niet anders? Daar, door hem, wordt het oog van het geloof geboeid. Door hem. Broeders, wat is dat een geloof van Paulus? Zelf in de gevangenis te zitten. Een geboeide te zijn. Terwijl zijn meester, terwijl de Heer Jezus doorgaat en voortgaat met ongeboeide handen en met het niet gebonden woord zich zijn kerk, zijn gemeente te vergaderen door woord en geest tot het eeuwige leven. Om zijn kerk die hij van de Vader gekregen heeft te redden, levend te maken, te beschermen, te bewaren. Daar zit aan vast de opwekking uit de doodslaap van de zonde. Christus Jezus, de opgestane, hij wendt zijn opstandingskracht aan om zondaren geestelijk gesproken te doen opstaan uit het zondegraf uit de geestelijke dood. Want, dat weet u het? Dat is absoluut en volstrekt noodzakelijk. Ik bedoel dit, dat dezelfde kracht waarmee God zijn Zoon uit de doden heeft opgewekt, nodig is om zondaren te doen opstaan uit de dood. Dat laatste is een ontzaglijke werkelijkheid, die ons daarmee wordt getekend, waar ik aan voorbij ga als de werkelijkheid ervan maar voor ons vaststaat, beleefd en beleden wordt. Dat ontzaglijke feit, dat we niet alleen zo ver van God zijn afgedwaald, bij hem vandaan zijn gelopen, hem de dienst hebben opgezegd, maar dat we zo ontzaglijk dood zijn van nature, in passieve zin, maar ook zo actief zijn in ons verzet, in onze tegenkanting, in ons ongeloof, zo actief dat de opstandingskracht van Christus eraan te pas moet komen om een mens levend te maken. Maar daartoe nu, en ik grijp maar vast even vooruit naar morgen, kan ook niet anders, daartoe heeft Christus de handen vrij. Hoe groot is zijn kracht, zijn opstandingskracht, door die kracht en door die handen te worden overweldigd, te worden opgericht, te worden meegenomen in de troon van zijn Vader. Hij is de opstanding en het leven. En dat leven, dat was in de ziel van Timotheus gezonken. Daarom, Timotheus, houd in gedachtenis. Blijf denken aan hem die uit de doden is opgewekt. Je heiland leeft in heerlijkheid. Hij is de strijd te boven. Er is dan ook geen enkele reden tot moedeloosheid. Ook als het werk in de dienst van het evangelie zwaar is, moeilijk valt. Want er is er één die sterker is. Timotheus, Christus is opgewekt. En dus hij is machtiger dan de macht die alles overwint, wanneer hij maar aan jouw kant staat. En wie zal dan tegen jou zijn? Paulus, hij leeft eruit en hij leeft erbij. En hij spoort ook Paulus ertoe aan. Paulus en in dat spoor al die anderen die het evangelie hebben verkondigd en die dat hebben gedaan, niet als was het hun mening, ook niet als was het een vertelling. U moet dat woord schrappen als u in de evangeliedienst op de kansel of daaronder staat en zegt van we moeten het evangelie vertellen. U moet het verkondigen, aanzeggen, verkondigen, met een laatste ernst, bewogen zoals vanmiddag ons is gezegd, liefdevol. Maar u moet dat wel volhardend verkondigen, ook nu, en dan zo dat u dat doet vanuit het vaste geloof. Al die verkondigers, ze hebben het zelf geloofd, ze hebben de kracht van die opstanding ervaren. En ze hebben met grote kracht verkondigd, Jezus Christus leeft. En dat gaat door, ook vandaag. God zij daarvoor gedankt. En het wonder is zo groot dat hij daar mensen voor gebruikt, en geen engelen. Mensen die net als Timotheus ook bang zijn uitgevallen. Hij legt, zoals ik al zei, die schat in aarden vaten. Ook nu wij leven in het laatste der dagen, misschien wel op de spits van de tijden. Wat voltrekt zich niet allemaal in ons land en op het toneel van deze wereld? Hebt u erg in de tekenen van deze tijd? En die ontwikkelingen die gaan allemaal zo snel dat het bijna niet bij vol te houden is en niet bij te houden is. Ik wil daarmee maar zeggen dat de strijd zwaarder zal worden. Maar wat nood, Jezus leeft. Het evangelie van de gekruisigde en opgestane zaligmaker gaat door, hier en wereldwijd. Het kan niet weggedrukt worden, het kan wel tegengestaan worden, maar het gaat door. Het evangelie van de Christus, dat wil zeggen het evangelie van Gods vrije genade, het evangelie van de uit de doden opgewekte, kan en zal niet te gronde gaan, maar zet zich door naar de kant van het oordeel. Zeker, maar ook naar de kant van de genade, het behoud, de redding, de hemelhoge zaligheid, de herschepping. Broeders, daarom houd in gedachtenis dat Jezus Christus leeft. Zie op hem die uit de doden is opgewekt. En houd hem zo in gedachtenis, zegt Paulus tegen Timotheus, zoals ik hem jou heb voorgesteld. En dat is, zegt Paulus, een recept voor elke dag. Dat dient gebruikt te worden, anders helpt het niet. Het te weten in die geheiligde geloofskennis, in die persoonlijke en toe-eigenende zin van de Heilige Geest, dat je er helemaal op betrokken bent, dat je de opgestane ook in je ambtelijke dienen voor je hebt. Ook als je voor ik weet niet hoeveel muren staat, ook als je onder ik weet niet welke last gebogen gaat, dat je hem voor je hebt, dat zijn beeld in onze zielen staat gegraveerd, zoals een vader en een moeder hun kind voor zich hebben wanneer het op de operatietafel ligt. Zo zijn ze erbij, zo zijn ze erop betrokken. Zo is het geen ogenblik uit hun gedachten. Wel nu, broeders, dat we zo als ambtsdragers dat beeld van Christus voor ons hebben, door die hartelijke, bloedwarme, tintelende, kloppende gemeenschap, die slagader van het christelijk geloof, door die vereniging in een waarachtig geloof, door die hartelijke liefde van hem, en als een hele zwakke weerkaatsing daarvan, die liefde tot hem. Maak door dat geloof zo gebruik van hem, als de Vader hem gezonden en opgewekt heeft. Dat geeft ook verlichting in de nood die soms kwelt. Dat neemt ook de bezorgdheid weg en de vrees voor de toekomst. Dat spoort ook ons aan waar wij gekomen zijn, op de spits van de tijden, om trouw bevonden te worden in de dienst van het evangelie. Die schat die ons is toebetrouwd, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Ik citeer Paulus, als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, neergeworpen, doch niet verdorven, altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam geopenbaard zou worden. Want wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zodan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u. Dewijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, daarom geloven wij, daarom spreken wij ook, wetende dat hij, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons door Jezus zal opwekken en met u daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden tot heerlijkheid van God. Amen. Laat ons danken. O Heere, geef dat wij allemaal, zonder enige uitzondering, Jezus Christus als de uit de doden opgewekte voor ogen mogen hebben. dat wij dat bij alles wat ons tegenkomt, als eens Timotheus in gedachtenis houden. En wij ook maar dapper de wacht betrekken, om niet meegevoerd en omgevoerd en weggezogen te worden bij de fundamenten van het christelijk geloof. Wij leven, Heere, in een kantelend tijdsgewricht. Wij weten niet wanneer de Heer Jezus zal komen. Het kan vannacht. Houd ons gemoed dan voor u bereid. Hoop dat het blij uw komst verbijt. En wij in een stil vertrouwen leven, dat gij ons onze schuld vergeeft. En dat wij door de kracht van Christus opstanding opgewekt, vrolijk, onbezorgd, in heilige vrijmoedigheid, het maar zeggen. Het zij dat ze het horen, het zij dat ze het niet horen. Jezus leeft. Hij is waarlijk, werkelijk opgestaan. U zij daarvoor de glorie. Wij bidden u, Heere, of u ons allemaal wilt bekrachtigen. Of u ons allemaal moed wilt geven. Of u ons allemaal aan wilt sporen. En vanuit dit feit wilt doen dienen. Gaat u met ons als wij deze plaats gaan verlaten of als wij hier blijven. Als de nacht zich over deze wereld heeft gelegd, bewaar ons, verkwik ons en geef ons dat wij ook morgen gezond en wel weer mogen ontwaken. En dat wij opnieuw ons mogen neerzetten als leerjongeren van Christus aan uw gezegende voeten. Heere, wij belijden u, dat ook dat weinige wat vanavond is opgediept vanuit uw woord zo beperkt is, in alles onvolkomen is. Wij hebben tot en met in de heiligste verrichtingen, als wij mogen dienen in het ambt, verzoening daarover nodig. Reken ons niet toe, onze kortzichtigheid, ons ongeloof, onze wankelmoedigheid, maar doe ons standvastig, ziende op Christus, verheugd en van zorg ontslagen u roemen, en dat u ons blijdschap geeft. Wij vragen u dit in de naam van de Heer Jezus, nu gezeten aan uw rechterhand, die gij altijd hoort. Amen. Zullen wij nog tenslotte met elkaar zingen van Psalm 118. Het zevende vers: de Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die loof ik hem mijn leven lang. En het elfde: de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, de versen 7 en 11.